Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Advocaat zijn is een prachtig vak, maar er zit ook een schaduwkant aan. De lange dagen, de stress, het streven naar perfectie. Het levert voor veel advocaten problemen op. En de cijfers zijn schrikbarend. Depressie, angstgevoelens en chronische stress komen relatief veel voor in deze beroepsgroep. En het is tijd om daar aandacht aan te besteden. Ik praat daarom in deze aflevering met Martine Berends. Martine is zelf opgeleid als jurist, maar werkt momenteel als coach om advocaatkantoren te helpen met het bouwen van een duurzame bedrijfscultuur. Is het echt zo slecht gesteld met de mentale gesteldheid van advocaten? En hoe kunnen advocatenkantoren bijdragen aan het werkgeluk van hun medewerkers? Hoe ga je eigenlijk om met de andere werkverwachting van millennials? Luister voor dit en meer naar deze aflevering van About Law. En mocht je na het luisteren van deze aflevering nog niet uitgeluisterd zijn, Martine heeft ook een eigen podcast onder de naam Onderweg naar werkgeluk. En als je interesse hebt in haar e-book, stuur haar dan een bericht via www.simplyhappyatwork.nl. Veel luisterplezier. Hi Martine, welkom op de podcast. Ik heb je net al een beetje geïntroduceerd, maar ik vind het toch altijd leuk om de mensen te vragen om zichzelf ook even te introduceren. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
Tuurlijk. Leuk, Bob, om hier bij jullie in de podcast te zitten. Ik ben Martine Berends. Ik ben 49 jaar en het is altijd een leuke open vraag, want ik heb natuurlijk heel veel rollen in mijn leven. Ik ben moeder van twee pubers. Ik ben een dochter. Ik ben vriendin. Ik ben een partner. Maar in mijn werkende leven heb ik als rol dat ik een eigen bedrijf heb, Simply Happy at Work. En ik help advocaten en juristen, bijvoorbeeld kantoren, naar een, ik noem het altijd een duurzame bedrijfscultuur. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik vind het een heel fijn onderwerp om daar mee bezig te zijn.
Je bent zelf ook jurist?
Ja.
Je hebt ook gewerkt als jurist?
Ja, zeker.
En vanwaar dat je dan die stap hebt gemaakt om dit te doen?
Nou, ik vind juristen dat ik ben heel bewust rechten gaan studeren. Er was natuurlijk, je hebt natuurlijk een soort keuze van, doe maar rechten. Dat is altijd wel goed, daar kom je wel. Nee, ik had echt een heel duidelijk doel. Ik wilde kinderrechter worden. En heel erg vanuit een rechtvaardigheidsgevoel. Dus ik ben die studie gaan doen en vond ik ook heel erg leuk. Maar op een gegeven ogenblik was gaandeweg wel dat ik steeds meer dacht van, is dit het nou wel? Vind ik dit nou echt heel erg leuk? En je bent ook wel heel erg bezig met probleemdenken. En op een gegeven ogenblik verloor ik daar een beetje mijn energie uit. Ik weet nog zelf heel goed dat ik met twee collega's aan het lunchen was. En die waren heel erg gepassioneerd aan het praten over de contracten en alle punten tussen komma en de gesprekken die ze hadden met cliënten en alles. En ik voelde me bij wijze van spreken een beetje zo uitzoomen en dacht, is dit nou ook mijn werk? Kan ik hier ook met zoveel energie over praten? En toen dacht ik, nee.
Dat was dus het aha-moment voor jou, zeg maar, om iets anders te gaan doen. En hoe ben je toen hierin terechtgekomen, in dit vakgebied?
Nou, toen ben ik een beetje gaan nadenken van, goh, wat vind ik nou leuk en wat wil ik? Want we hebben nog allemaal een heel lang werkend leven voor ons. En toen ben ik daar eens even rustig over gaan nadenken en een tijdje niet gewerkt. En toen uiteindelijk kwam ik op dat ik mensen wil helpen. Toen weet ik nog heel goed dat mijn dochter echt thuis kwam. Die zei, mama, ik snap niet dat dit voor jou een soort epiphany moment is. Want als jurist doe je niks anders. Je helpt namelijk ook de hele dag mensen. Maar ik dacht wel van, ik wil met iets positiefs, met een positief onderwerp bezig zijn. En ik zag ook wel om mij heen dat heel veel mensen maar werken om de hypotheek te betalen. Of om en heel erg toeleven naar een soort pensioenmoment van, dan ga ik echt doen wat ik leuk vind. En dat ik wel eens dacht van, wat is dat Dat vond ik echt, denk je, maar waarom doe je dat nu niet al? Waarom ga je nu niet gewoon doen waar je heel veel plezier in hebt?
Ik heb het idee dat dat bij advocaten en juristen ook nog wel eens wat sterker leeft dan soms dan bij andere beroepsgroepen. Ik heb de podcast natuurlijk een beetje voorbereid. Dan ga je zoeken en dan kom je ook allemaal boeken tegen in het Engels van Amerikanen die boeken schrijven over tweede carrières voor advocaten en juristen, et cetera. Dus blijkbaar is er echt wel een groep van juristen die verschrikkelijk ongelukkig is met het vak dat ze uitoefenen. Herken je dat ook uit je praktijk?
Ja, dat herken ik wel. Maar ik denk eigenlijk dat juristen het vak op zich, hè, dus de echte basis van het juridisch advies geven en meedenken met een cliënt en een heel traject met een cliënt ingaan, dat vinden ze geweldig. Maar het zit hem ook wel een beetje in de randdingen eromheen. En heel veel. Ik denk ook wel dat ik denk als jurist, je bent, of advocaat, je staat altijd aan. Je bent altijd ermee bezig. Ook al ga je, klap je laptop dicht en heb je zo, ga je niet meer werken, dan nog ben jij bezig van, oh, dat had ik ook, weet je, dan ben ik met een arbeidszaak was ik bezig en dan zat ik maar, hoe ga ik dit nou aan? Welke kant ga ik nou kiezen? En dat kwam dan op het moment dat ik in de auto was, aan het rijden was, naar, of het boodschap aan het doen was of koken. Het zit altijd in je hoofd en je bent daar altijd mee bezig. En dat is, dat ben ik een beetje inherent aan het vak.
Ja.
En ook die passie, weet je, je bent daar. De klant gaat altijd voor. Ik bedoel, ik kom uit een. Mijn vader is fiscaal jurist. En die was ook altijd bezig. Altijd aan het werk. Dag en nacht. Ik weet dat mijn moeder zei: jij bent om 6 uur thuis om te eten. Nou, ik denk dat zijn redding een beetje is geweest. Dat mijn moeder daar zo strak op zat. Van, jij bent gewoon thuis.
Ik vertelde al, ik heb wat onderzoek gedaan voordat we deze podcast indoken. En ik schrok er ook best wel van. Want je krijgt best wel negatieve berichten. Dat zijn vaak Amerikaanse onderzoeken. Maar ik heb bijvoorbeeld een onderzoek gevonden uit 1990 uit de Verenigde Staten. En dat onderzoek vergeleek depressie bij verschillende beroepsgroepen. En stipt op 1 staan advocaten met iets van 3,5 keer meer kans dan gemiddeld dan de andere beroepsgroepen om depressief te worden, om echt klinisch depressief te worden. En ja. Herken jij dat ook in jouw praktijk, dat advocaten toch meer mentale problemen krijgen?
Nou, zijn er ook wel onderzoeken. En je hebt de MOVIR, een van de verzekeraars waar veel advocatenkantoren bij aangesloten is. En die zeggen, die mogen in het kader van de AVG een aantal hele absolute getallen allemaal niet meer geven. Maar die hebben wel onderzoek gedaan in 2011 en 2014. En daar zeggen ze ook inderdaad dat er gewoon 41% van de ziekenmeldingen is psychisch. En dan is natuurlijk depressiviteit en weet je, dat is natuurlijk een heel groot scala aan allerlei. Dus dat vangen ze in de term psychische klachten. En in 2014 was dat aantal weer 30% hoger. Dus het is wel. En je ziet natuurlijk in Nederland, TNO heeft elk jaar geven zij een cijfers weer. En dat in Nederland zijn 1,3 miljoen van de werkende mensen. Hebben last van burn-out klachten.
Ja, ongelooflijk.
Het zijn echt mega getallen. En ook de kosten die daar natuurlijk uit voortkomen zijn ook natuurlijk enorm. En wat MOVIR ook wel een beetje zegt, van ja, je ziet dat de klachten onder advocaten, het duurt allemaal langer. Dus als ze eenmaal zich ziek hebben gemeld, dan is het een vrij lang traject. De complexiteit van de klachten is ook best wel ingewikkeld. En het is natuurlijk een hele diverse scala aan redenen waarom mensen met een burn-out uitvallen.
Waarom zou het complexer zijn? Zouden advocaten en juristen langer doorwerken met klachten uit een soort plichtsbesef of zo?
Ja, een soort schuldgevoel. Zeker die advocaatstagiaires. Of van ja, er wordt nu 3 jaar keihard in mij geïnvesteerd. En het hoort er een beetje bij. Even schouders eronder, niet zeuren. Het is ook een beetje de sociale druk die best wel hoog is. En ik denk ook dat het privé. Ik heb gegeven een aantal workshops over het creëren van je eigen werkgeluk. En wat voor invloed je daar zelf op hebt. En daar zie ik ook komen best wel. Nou, weet je, zo de leeftijd 28 tot 32 is daar wat het meeste wat daarop afkomt. En sommigen hebben gewoon al zeggen van ja, ik zit nu in mijn tweede burn-out. En dat ik echt denk. Tweede burn-out, dan ga ik even terug naar mijn eigen periode toen. Toen dacht ik, jeetje, nou, ik weet niet eens of het toen bestond. Weet ik eigenlijk niet. Maar dat ik ook wel dacht, jeetje, wat heftig. En dan ben ik natuurlijk nog als moeder, denk ik, jeetje, dan ben je 28, heb je niet eens kinderen. En je hebt, weet je, hoe gaat het dan, zeg maar, bij wijze van spreken. Dus dat even niet gechargeerd over dat, hè, dat als je mag alleen maar klachten hebben als je kinderen hebt. Maar weet je, dat, weet je, ze zitten ook nog in die levensfase. En ik denk dat er een soort keuze, dat je alles kan natuurlijk, hè. De keuze is reuze. Dat is, en er zit ook wel, het is verschillend. Je ziet natuurlijk ook wel dat er heel veel klanten zijn natuurlijk ook wat mondiger geworden. Verwachten misschien ook wel meer van je. Want als jij iets, je kan googlen en dan kom je ook wel met een leuke contractje naar boven. En, dus ja, het heeft denk ik, het is denk ik niet een soort één oorzaak aan te wijzen. Want dat is binnen de advocatuur zo heftig dat daar veel meer klachten zijn. Ik denk wel dat het, omdat het wat langer duurt, dat mensen toch wat langer, ze gaan gewoon wat langer door. Wat ik al zei, weet je, het is een vak wat je bent altijd aan, je bent er altijd mee bezig. Er zit ook wel een beetje, er zit ook wel echt een soort sociale druk. Het is natuurlijk ook, en ik denk dat dat ook wel een iets is waar je iets mee, zou kunnen. En het is ook wel, ik weet niet of het nou heel bespreekbaar is bij kantoren. En het leeft nog een beetje achter de deur. Het is echt nog wel een beetje een soort taboe. Want je faalt misschien wel of je kan het niet. Of,
ja, je carrière kansen verkleiden, denk je, hè? Misschien
ja,
wel.
Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja.
En het is ook nog een keer, wel eens af in deze coronatijden, dat iedereen thuis zit te werken of we elkaar nog niet veel harder over de kling aan het jagen zijn. Hè? Met de hele dag achter zo'n schermpje zitten met zo'n camera op je gericht. Zonder dat je ook kan delen met wat er allemaal in je hoofd omgaat. Want je hebt toch veel minder sociale contacten. Dus ja. Het voelt toch veel meer alsof je het probleem in je eentje maar moet oplossen. Ik vraag me ook wel af wat dat met de mentale gezondheid van advocaten doet, hoor, op dit moment.
Nou, dat is natuurlijk een beetje, dat geldt voor meer, dat geldt voor meer mensen, denk ik. Maar ik denk ook wel dat ik las namelijk net een artikel, vond ik ook een hele interessante invalshoek. Die zei, juist doordat we thuis werken met z'n allen, is misschien een soort sociale druk, valt er ook wel weer weg. Want je hebt natuurlijk ook wel een beetje, als je op een kantoor zit en je denkt van, nou, ik ben klaar, ik wil naar huis. Dat je ziet dat iedereen er nog is. En dat je denkt, ja, als ik nu naar huis ga, dan denken ze zeker dat. Of en je kan natuurlijk, en dat is dan natuurlijk veel zichtbaarder. En nu, omdat je thuis zit, is dat niet zo zichtbaar meer. Dus ik denk dat mensen veel meer misschien juist ook wel denken, nou, ik doe niet meer mee aan deze red race van wie het laatste hier op kantoor, wie het licht gaat doen hier op kantoor. Ik sluit gewoon af. Ik ben gewoon klaar. En ze zoeken het maar uit. Ik heb opgeleverd. Ik heb gedaan wat ik moet doen. Mijn declarabele uren zijn op orde vandaag. Ik stop ermee. Of dat je heel vroeg gaat beginnen. En dat je dan gewoon je uren maakt. En dat je om een uur of vier echt gewoon lekker andere dingen kan gaan doen.
Iets anders wat ik tegenkwam, waar ik zelf ook wel eens bij stilgestaan heb, is dat we als juristen misschien ook wel een beetje gedeformeerd zijn. Hè? We zijn eigenlijk toch heel vaak bezig met het problemen van voorkomen. We zijn de hele tijd bezig met problemen als juristen. Hè? We overeenkomsten aan het schrijven om een preventief probleem op te lossen of huwelijkse voorwaarden voor als je uit elkaar gaat. En processtukken met wat voor nare stellingen kan de wederpartij al mee komen. En dat levert ook een soort negativity bias op. Hè? Dat je heel erg alleen maar de negatieve dingen in het leven ziet, alleen de problemen in het leven. Omdat je hersenen op een gegeven moment gewoon zo wired zijn dat ze daarop triggeren. Zou dat ook wel eens kunnen bijdragen voor advocaten aan verminderd werk of levensgeluk?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat op het moment dat jij heel veel bezig bent met inderdaad het denken in problemen, wat natuurlijk juristen eigen is en ook heel goed is en heel nuttig is. Maar daarin kan je natuurlijk, je hersenen is een spier, het is een hele grote spier. En als die de hele tijd wordt getraind in het zien van problemen, beren op de weg, toch wel de punten en komma's, moet die komma niet daar, is dit wel duidelijk, hoeveel dingen kan je dit interpreteren? Dan zit dat natuurlijk heel erg in je systeem. En dat gaat ook in je hele leven. Dat gaat ook in je privéleven zo zitten. Ik heb ook wel eens opmerkingen van vriendinnen die zeggen van, oh ja, heb je haar weer. Dit moet allemaal weer gedekt. Dit moet allemaal weer in risico's worden gezien. En ja, dat is iets wat waar je misschien ook niet zo heel bewust van bent. Maar ja, dat is wel iets wat heel erg op een gegeven moment kan meespelen. Ik weet dat toen ik de overstap uiteindelijk dacht van, nou, ik ga hiermee stoppen, was ook wel inderdaad dat een klant had echt een puinhoop gemaakt van een arbeidszaak. Alles fout gedaan wat je maar fout kan doen. En ik kreeg het op mijn bordje zo van, nou, zorg maar dat dat deze persoon A uit dienst komt zonder dat het ons geld kost. En hij was ook nog arbeidsongeschikt, ook dat nog. En ja, dat ging me natuurlijk niet lukken. Ik zei van, nou, laten we hier gaan schikken, want dit hier moet je niet mee naar de rechter willen. Nou, en eigenwijs en toch. Nou, en uiteindelijk ging dat natuurlijk fout. En toen had ik het gedaan. Dat was voor mij ook wel een soort dat ik dacht, ja, luister eens even. We beginnen even bij het begin, want jij begint met een aantal beslissingen te nemen waar, hè, en dat komt dat eindigt in deze malaise. Maar en toen dacht ik wel van, ja jongens, kom op, dit is niet reëel. Zo, dit is niet ja, waarom ik dit vak zo leuk vind. Ik vind het juist leuk om met z'n allebei te zorgen dat we hier iets dat we toch nog recht kunnen gaan breien.
Ja, ja.
En dat is denk ik ook wel, als je kijkt naar werkgeluk, daar zit natuurlijk een hele wetenschap achter. Zo'n vrij jonge wetenschap, de positieve psychologie. Dus dat woord zegt het al, dat je veel meer gaat kijken naar wat er wel is en wat er wel kan. En die heeft drie pijlers. En de ene pijler is plezier van, hè, dat is een heel ruim begrip van over je cliënten, je contact met je collega's, de humor, de arbeidsvoorwaarden. En de andere pijler is die van talenten. Dus dat wat jij goed kan, in hoeverre wordt daar ook aandacht aan besteed. En zie jij ook dat jij daar nog allerlei groeimogelijkheden in hebt. En eigenlijk is de derde pijler die van betekenis en zingeving een beetje het belangrijkste. Zo van, wat draag jij bij met jouw werk aan jezelf, aan kantoor, aan Nederland en misschien als je hem helemaal wil breed trekken aan deze wereld. En daar zie je natuurlijk wel eens dat het wat gaat wringen. Dat je denkt van, ja, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met problemen om juist te creëren. Hè? Wat jij net zegt, dan is je in een processtuk ga je natuurlijk vooral in de belangen zitten en ga je heel erg de tegenstrijdigheid opzoeken. In plaats van dat je veel meer gaat kijken van, goh, maar wat zou nou een oplossing zijn waar we allebei blij mee zijn?
Ja. Ja, en de realisatie dat je hersenen zo werken is ook belangrijk. Hè? Ik heb als een hoogleraar gehad die, toen ik ging studeren, op een gegeven moment zei, jullie gaan allemaal nu naar huis naar kerst te vieren, maar we hebben het argumentatieleer gehad. Wees niet verrast als je straks in allerlei discussies terechtkomt waar allemaal mensen niet op zitten te wachten. Want we hebben jullie leren als juristen om te fileren, om allerlei argumenten te verzinnen, om argumenten onderuit te halen. En de rest van de wereld denkt niet zo. En die vinden dat misschien ook helemaal niet fijn dat je dat doet. Dus wees daarvan bewust. En dat is toch een belangrijk moment voor mij geweest om, dat denk ik nog wel eens aan, om te realiseren dat wij juristen misschien een andere manier denktrand hebben ontwikkeld dan de meeste mensen. En dat dat niet erg is, maar dat het wel goed is om je daarvan bewust te zijn.
Mooi, mooi. Ja, ja.
En dan ga ik een sprongetje maken. En ik kan je antwoord al raden, denk ik. Maar is het nou voor advocatenkantoren belangrijk om dat werkgeluk van die advocaten je aan te trekken?
Wat mij betreft doe ik volmondig ja. Omdat ik ook zie dat als jouw medewerkers blij zijn of gelukkig zijn of gewoon leuk vinden om voor jou te werken, dan zie je dat aan alles. Je ziet dat aan je verzuimcijfers die naar beneden gaan. Je ziet het aan de creativiteit. Je ziet het aan de samenwerking. Je ziet het aan de uitstraling. Je ziet dat klanten opeens denken van, oh, dat is een leuk, hoor. Die gaan goed met elkaar om. Leuk, daar wil ik bij horen. Dus je ziet ook dat er klanten naar jou toe komen. Dus ja, dat is, ja, ik zou zeggen, ja, ik weet niet, je hoeft het niet per se. Ik denk dat het woord werkgeluk misschien nou niet, toen ik daar 2,5 jaar geleden mee begon, had ik vaak, dacht ik, nou, weet je, knuffelen doe je maar in je vrije tijd. Wij zijn hier aan het werk. Ja, ja. Dus ik ben ook altijd een beetje aan het worstelen met de term werkgeluk, want ik voel zelf ook wel aan dat dat een beetje, maar ik denk eigenlijk dat het erop neerkomt dat je gewoon heel oprechte aandacht hebt voor de mensen. Ik zeg altijd, je mensen is eigenlijk het intiemste kapitaal wat jouw bedrijf, wat jouw kantoor heeft. Want zonder deze mensen gaat het niet lukken. En als deze mensen gewoon heel blij zijn, en ja, dan gaat dat op alle fronten, zeg maar, gaat jou dat helpen.
De vraag was natuurlijk een beetje een open deur vraag. Misschien was het een betere vraag geweest,
Hoe kunnen advocaatkantoren dan bijdragen aan dat werkgeluk? Ja, laten we het dan toch maar zo noemen, bij gebrek aan een beter woord. Wat zouden advocaten dan moeten doen en waar, van wie zouden ze daarvan kunnen leren?
Nou, kijk, sowieso, bij het woordje moeten ga ik altijd even denken, niks moet. Hè? Ik bedoel, alles is kijken of je dat nodig is. Hè? Ik merk dat heel veel ergens een soort gevoel hebben van, ik weet dat ons advocatenkantoor gaat best wel goed. Het gaat best wel, weet je, of het nou een lage de economie slecht gaat of goed gaat. Weet je, de juridische vragen blijven altijd wel binnenstromen. Alleen het onderwerp, het accent, verandert natuurlijk naarmate als de economie ook anders is. Dus daar hoeven we ons niet heel erg zorgen over te maken. Alleen ik denk wel dat er een aantal van die grote zwarte vlekken voor je in de toekomst zitten van ik weet dat ik er eigenlijk daar wel wat mee moet. Je zult merken dat je bent niet meer zo aantrekkelijk voor jonge advocaten, voor advocaat-stagiaires. Het bedrijfsleven is natuurlijk een heel fijn concurrent geworden wat dat betreft. Toen ik bedrijfsjurist was, was je meer nog een soort doorgeefluik. Binnen de business kreeg je een juridisch probleem. Daar keek je even naar, dacht je, oké, bij welk advocatenkantoor ga ik dit onderbrengen? En nu zie je natuurlijk hele afdelingen bij leuke grote bedrijven. En daar, die doen het allemaal zelf. En het is natuurlijk een aantrekkelijke werkgever voor, want je hebt veel minder werkdruk daar. En de verdiensten zijn ook prima. Dus ik denk dat je daar een beetje naar, dat je wel ziet dat dat soort toekomst, dat soort dingen op je afkomen. En ik denk dat het gewoon heel goed is om daar eens naar te kijken. En ook echt heel eerlijk naar je bedrijf, naar je kantoor en naar je bedrijfsvoering en hoe je het hebt opgebouwd te kijken. Ik zeg altijd, je moet binnen beginnen om uiteindelijk buiten te winnen. En ik denk dat dat gewoon heel goed is. En ik denk dat je heel als kantoor, als je denkt van, ik weet dat ik hier iets mee moet. Ik weet niet of we over 5 jaar of over 10 jaar of dit allemaal nog zo kan bestaan. Dat je daar gewoon eens naar gaat kijken en je bewust bent van, wat doe ik al? Ik denk dat heel veel advocatenkantoren ook een beetje hebben van, we hebben een pingpongtafel, we hebben een gezonde lunch. Wij hebben allemaal, iedereen heeft een goed werkende laptop. Vink, wij doen er wat aan. Ik denk, dat snap ik, dat is ook allemaal zo, maar zo werkt het alleen niet. Weet je, dat dit soort dingen zijn voor de werktevredenheid heel belangrijk. Maar het draagt eigenlijk niet bij aan het werkgeluk. Omdat dat veel meer op een andere, wat diepere laag zit. Aan de andere kant, als de koffie op is of als de ICT niet werkt, dan heeft dat wel invloed op je werkgeluk. Dan vind je dat opeens wel irritant. Maar snap je? Dus het is een vrij subtiele verschil. En ik denk ook wel eens dat veel kantoren daar eigenlijk best wel veel aan doen. Maar dat je dat niet onder een soort algemene paraplu hebt bedacht. En soms denk je van, weet je, het is heel goed om eens bij jezelf te denken van, waarom zijn wij hier? Waarom is dit advocatenkantoor? Waarom bestaan wij? En waar onderscheiden wij ons van ons buurman die ook advocaat is? En wat is dan onze betekenis, om het even een beetje wat abstracter naar hoger niveau te brengen? En eigenlijk vind ik zelf altijd uit het bedrijfsleven Tony Chocoloni echt een pracht voorbeeld. Dat kent natuurlijk iedereen, want iedereen houdt van die ontzettende lekkere chocola. Maar zij hebben ook heel duidelijk een soort missie waarom zij hier zijn. Hè. Zij willen die hele chocolaketen veel gezonder maken en veel meer de cacaoboer betalen voor wat het waard is. En zij hebben ook een pingpongtafel. Maar wel een pingpongtafel met het logo van Tony Chocoloni erop. Zij doen ook aan een gezonde lunch, maar gooien dat wel heel erg. Weet je, dus zij hebben een hele duidelijke missie. Zij hebben daarin wat kernwaarden. Ze hebben daar kernwaarden in bij gedefinieerd. Want dit is wat wij zijn. Dit is wat wij uitdragen. En dus past een pingpongtafel, prima, maar dat is bij ons. Creativiteit is ook een kernwaarde van ons. Dus hebben wij een creatievere pingpongtafel. Dus weet je, op dat soort dingen, is het allemaal dat je denkt, maar dat wat een simpelheid. Maar ik denk dat dat het ook is. Weet je, op het moment dat jij als advocatenkantoor bezig gaat zijn van, ik ga hier echt veel meer aandacht aan besteden. Het zit in hele kleine dingetjes. En veel bewuster dingen doen en inzetten. In plaats van dat je hoort van, oh ja, dat is leuk. Oh, dat gaan we ook maar doen, want dat doen zij ook. Nee, maar dat je heel goed kijkt van, past dat wel bij mij? En dat je dus ook, ik denk dat ook een van de belangrijke dingen is, van dingen dus niet meer doen.
Ja, en het begint natuurlijk ook met luisteren, denk ik, hè, naar je medewerker. En proberen het achterhalen hoe mensen het vinden om op een kantoor te werken. En dat gebeurt natuurlijk ook heel weinig, denk ik. Of te weinig misschien wel. Dat je echt doorvraagt op, nou, hoe ervaar je nou dit kantoor? Waar krijg je nou stress van? Waar word je nou wel happy van als je je e-mail opent? Ik kan me voorstellen dat daar al een hele grote slag te slaan is.
Ja, absoluut, absoluut. Je hebt ook wel, weet je, als er iemand, ik had een voorbeeld laatst, die zei, ja, ik vind eigenlijk DJ heel erg leuk. En weet je, laat deze persoon dan zorgen dat hij het bedrijfsfeestje of het kantoorfeestje of het vrijdagmiddagborrel, ja, zorg dan dat hij daar de muziek verzorgt. En dat zijn hele kleine dingetjes, maar of dat jij politiek geëngageerd bent en daar ook in de gemeenteraad wil zitten, weet je, dat je dat allemaal er laat zijn. En betekent dat dus hij misschien niet dat doet, want daar heeft hij dan minder tijd voor. Of laat mensen doen waar ze echt heel blij van worden. En haal dat dus ook weg bij mensen die daar, weet je, ik heb ook wel zo'n Excel-bestandjes, ik gruwel ervan. Ik had een collega, nou, die ging daar, die vond het geweldig. Ik denk, ja, weet je.
Helemaal los op. Ja.
Doe jij dat dan, alsjeblieft?
Ja, ja. Ja. Ik ken een groot advocaatkantoor die een soort systeem heeft opgetuigd in Nederland, waarbij de stagiaires kunnen intekenen op de projecten waar ze op willen werken. Dus je wordt niet meer gewoon aangewezen als, ga jij maar dit doen. Maar als je gewoon een klik met een bepaalde partner hebt, of je vindt contracten draften in ICT ook heel leuk, is het iets moois voorbij komen, dan kan je gewoon al inschrijven. Waardoor je eigenlijk veel meer werkt op dossiers die je ontzettend leuk vindt en waar je energie van krijgt. Voor een ontzettend mooie oplossing zelf.
Nee, ja, kijk, van hard werken word je niet overspannen, is mijn stellige mening. Het gaat om dat je voldoende ontspanning kan hebben. En wat ook was wel een mooi voorbeeld wat je nu geeft, want er is ook een bedrijf, dat komt al veel uit Engeland over, en die zeggen dat je mag je eigen manager aanwijzen. En natuurlijk heb jij een soort functionaliteit, hè? Je hebt een soort functioneel leidinggevende. Van, nou, weet je, ik heb met jou nou eenmaal te maken, want ik doe iets wat in jouw processen verder heel belangrijk is. Maar qua persoon denk ik, nou, weet je, dit gaat niet worden. En meestal is het ook, als jij die persoon niet heel erg ziet zitten, is dat andersom eigenlijk ook zo. En dus hebben zij binnen dat bedrijf gezegd van, je mag kies gewoon je eigen manager waar jij andere gesprekken mee hebt, waar jij het gaat hebben over je ontwikkeling, over hoe je in je vel zit, waar je met je problemen naartoe kan. En dat werkt ook ontzettend goed. Want heel veel weet je, partners bij advocaatkantoren zijn ook een beetje manager geworden, omdat je nou eenmaal die rol als partner hebt gekregen. En daar hoort dan dat bij. Maar heel veel denken van, nou, ik wil dat helemaal niet, ik kan dat helemaal niet. Ik haal daar ook geen plezier uit. En als je in je agenda weer ziet staan, overleg je dat je denkt, oh god, wat moeten we nou weer tegen elkaar gaan zeggen? En, hou daar gewoon mee op. Zorg gewoon dat jij, hè, inhoudelijk met deze persoon natuurlijk dat dossier gaat doen of die klant bedient. Maar voor het andere deel, laat iedereen gewoon zijn eigen partner of manager of wie dan ook kiezen. Van, nou, met jou, wij hebben dezelfde hobby, of mag ik jou, wil jij mijn manager zijn? Of mag ik tegen jou de dingen aanhouden die er ook spelen?
Ja. Hey, en ik wil het ook nog even met jou over millennials hebben. Hè? Dus de generatie medewerkers geboren na 1 januari 1980. Maar daarvan wordt toch vaak gezegd dat ze een hele andere werkervaring verwachten. Hè? Dus even gechargeerd, hè? Millennials wars van hiërarchie en wil mee kunnen denken en mee beslissen. En dat staat natuurlijk heel erg haaks op de traditionele hiërarchische advocaatkantoren, waar je eigenlijk weinig beslisbevoegdheid hebt, maar wel heel veel werkdruk. Is dat iets wat jij herkent onder millennials? Is dit toch een soort sprookje? En zit er niet zoveel verschil in die werkmentaliteit?
Nee, er zit zeker wel verschil in. Wat ik net zei, dat als mijn workshop geeft, dat daar al millennials zitten. Hè? Daar zitten deze millennials. En die hebben al veel werkdruk, die hebben veel burn-outs. En ze zijn gewoon met andere. Ze kijken gewoon inderdaad op een andere manier naar hun werk. En zien dat veel meer als, het is belangrijk in mijn hele leven. Dus het maakt een onderdeel uit van mijn leven. In plaats van dat ik werk en daarnaast heb ik ook nog wat vrije tijd. En wat ik ook merk is dat de millennials heel ongeduldig zijn. Dus bij wijze van spreken, weet je, toen ik begon heb ik denk ik, ik weet niet hoeveel algemene voorwaarden moeten beoordelen of opstellen. Totdat ik op een gegeven moment dacht van, ja, nu heb ik het wel in de gaten. En dan kwam mijn mentor weer, nee, maar deze heb je nog niet gehad. En bij millennials is het een beetje, en dan chargeer ik het natuurlijk absoluut, weet je, die hebben 3 keer een algemene voorwaarde moeten beoordelen. Of misschien zelfs wel opstellen, hè, dat is ook een heel ander vak. En dan is het zo van, oké, nou, dit heb ik nu gedaan. Nu wil ik verder. Ik wil meer. Ik wil anders. En dat is denk ik waar, zij zijn gewoon wat ongeduldiger. En ze denken van, poeh, 3 jaar lang zo'n advocaat stageren. En dan, weet je, ze willen heel graag, dus ik denk dat dat een beetje bij hun speelt. En dat ze dus wat dat betreft wat minder zitvlees hebben. En zij zijn veel meer, hè, als je kijkt naar de generatie die nu een beetje de partner is. Of misschien een beetje, en dat, die zitten veel meer vanuit rechtvaardigheid, integriteit, familie. Dat zijn voor hun veel belangrijke waarden. En die millennials zitten echt op dat geluk en passie. Die willen echt iets betekenen. Die vinden het echt leuk om te werken voor een bedrijf die nou, hè, als een Tony Chocoloni de cacaowereld gaat verbeteren. En ze zijn niet zo echt meer gedreven door geld of door status of door een auto of door, weet je, dat vinden zij op dit moment gewoon minder belangrijk. Zij vinden het veel leuker om te werken voor een bedrijf wat, zoals het zo mooi heet, purpose-driven is. Dus die heel erg duidelijk een soort missie hebben van dit vinden wij belangrijk. En daar willen zij heel graag aan bijdragen.
En hoe hou je daar rekening mee als advocaatkantoor?
Nou, precies door dit te weten en door je daarin te verdiepen. En door te kijken van oké, dat snap ik. En ik denk dat zij ook heel goed snappen. Ik denk dat je deze groep ook een beetje mee kan nemen in hoe het is ontstaan en waarom de huidige populatie, waarom dat zo in elkaar zit. En dat je kijkt van oké, want wat willen jullie dan en in hoeverre kunnen wij dat al een beetje overnemen, in hoeverre kunnen wij daar, willen wij daarin veranderen. Je kan ook zijn dat je zegt ik wil daar niet in veranderen, alleen ik denk dat je als advocatuur dan op een gegeven moment echt een probleem hebt, want dan heb je gewoon geen aanwas meer. Dan gaan ze het gewoon niet meer doen.
Ja, precies. Of lopen snel weg. Hè? Dan heb je net geïnvesteerd 1 jaar en dan hebben ze er geen zin meer in.
Ja. Dus ik denk dat je daar heel... En weet je, ik denk dat het vak is natuurlijk gewoon ook inderdaad oefenen en uren maken. En dat hoort er wel een beetje bij. Maar ik denk wel dat je ze daarin wat meer kan meenemen. En niet een soort van, ja, maar zo doen wij dit nu hier altijd eenmaal. Zo ben ik hier gekomen en zo ga jij dat dus ook doen.
Ja.
En je ziet het ook in de medische wereld. Hè? Daar zie je ook, dat verschil begint ook een beetje zo van, ja, maar die avonddiensten en die nachtdiensten, koekoek, dat ga ik helemaal niet doen. Dus daar zie je ook dat ze denken, oh my god, hoe gaan we dan zorgen dat dit ziekenhuis 24 uur gaat draaien? Dus ik denk dat het ook wel een soort wake-up call is van oké, hoe kunnen wij dit zorgen dat dit wel gaat gebeuren en dat we ze wel kunnen meenemen en dat wij als, dat we blijven bestaan.
Hey, en misschien is dat ook wel een hele goede vraag om mee af te sluiten. Want we hebben het nu veel gehad over wat kunnen advocaatkantoren doen om hun medewerkers werkgeluk te verschaffen. Wat zouden advocaten zelf kunnen doen om een hoger werkgeluk te halen?
Nou, ik denk dat je daar veel meer invloed op hebt dan je denkt. Dus dat je daar veel bewuster van kunt zijn. En dat je jezelf ook wel veel meer de vraag kan stellen van, goh, wat ben ik eigenlijk blij? Of vind ik het leuk om mijn laptop weer open te klappen vandaag? Of niet? En waar zit dan waarom ik het niet leuk vind? Of waar zit dan mijn tegen? Hè, waar voel ik een beetje? Ik denk van, oh nee, niet weer. Of is het in die klant? Hè, dat je die cliënt moet opbellen en dat je een beetje denkt van, ja, waarom vind ik deze cliënt nou zo vervelend? Of zit het in het vak? Of heb ik geen zin meer om die eindeloze contracten helemaal uit te pluizen? En dat je daar veel bewuster van bent. En dat je ook realiseert dat jij daar zelf heel veel invloed op hebt. Er is een hele mooie happiness pie in de positieve psychologie. En die zegt dat jij voor 50% zit, hè, ben jij in je DNA. Dus dat is eenmaal geconstitueerd. Kan je niet zo heel veel bij wijze van spreken meer aan doen. Maar inzicht krijgen in dat DNA is natuurlijk wel iets wat je kan doen. Voor 40% zit het in jouw mindset. Dus jouw eigen mindset, hoe jij naar dingen kijkt. En voor 10% zit het in de ICT die niet werkt, die klant die jij vervelend vindt. Dus dat is maar 10%. En soms denk je wel eens dat dat veel meer is. Nee, dat is maar 10% van de feiten en omstandigheden die zorgen dat jij niet zo blij bent. Het zit 40% in jouw eigen mindset. En die kan je trainen. Dat is echt een kwestie van trainen.
Ja, en hoe train je dat dan?
Nou, beginnen met bewustzijn, kijken naar de positieve dingen. Je hebt een van de, het is de Martin Seligman is zeg maar de founder van de positieve psychologie. En die zegt, er is eigenlijk één tool die het meest effectief is. En dat is een dankbaarheidsboekje. En wat houdt dat in, is dat jij elke dag, voordat je gaat slapen, even 3 tot 5 dingen opschrijft waar jij vandaag dankbaar voor bent geweest. En dat kan je gewoon zo opschrijven. En dan ga je ook met dat gevoel, ga je zeg maar je nachtrust in. En als je dat elke dag doet, en dan niet zo van, bij wijze van spreken, het kopje koffie wat ik kreeg met die zon op mijn gezicht. Ach, wat was dat? Daar was dat, ben ik blij om. En op een gegeven ogenblik is het natuurlijk ook, en dan kan je ook, als je dat een tijdje hebt gedaan, kan je daar eens naar teruglezen en denken van, dus ik word heel blij van mijn kinderen. Ik word heel blij van, weet je, dus dan kan je daar ook wat dingen in gaan herkennen, een soort patroon in gaan herkennen.
We hadden het natuurlijk ook even kort over die negativity bias, hè? Dat je hersen eigenlijk getraind hebt om negatieve dingen te zien en problemen te zien. Is dat dan ook een manier waarop je die spier van je hersenen eigenlijk traint om op andere dingen te focussen?
Dus dat is heel erg. En je ziet ook, er zijn hersenscans gemaakt van mensen die mediteren. En daar zie je echt mega verschil. Mensen, je ziet gewoon in de hersenen dat op het moment dat jij mediteert, en je hoeft helemaal niet een non te worden en een boeddhist ergens. Maar als jij 20 minuutjes per dag mediteert, dan zie je dat in de hersenscan terug. Er zijn hele andere delen van je hersenen die dan ontwikkelen. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine dingetjes. En misschien voor de gemiddelde advocaat, die zijn inmiddels afgehaakt. En denken, oh nee. Maar het is echt, en dat is ook een beetje mijn bedrijf weet niet voor niks, Simply Happy at Work. Het zijn echt hele simpele, praktische dingetjes. En het is natuurlijk wel een kwestie van doorzetten, maar daar zijn over het algemeen advocaten nou heel goed in. En het is echt, het is mega effectief. En het hoeft ook niet, pen en papier naast je bed leggen en gewoon even 3 dingetjes per dag opschrijven van waar je echt dankbaar voor bent geweest. Dat je echt denkt van shit, dit is echt. Ja, en dat helpt. Dat is precies wat je aangeeft. Dat ga je een ander deel van je hersenen ga je activeren. En je slaap ga je ook daarmee in. Want uiteindelijk word je natuurlijk burn-out omdat je ontspanning niet genoeg. Dat je te weinig ontspanning in je leven in hebt gelast, in hebt geboekt.
Ja, Martine, ontzettend bedankt. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek. En ook een leerzaam gesprek. Ik herken ook wel wat van de werkstress die bij dit vak nou eenmaal hoort. Maar ik heb ook geleerd van dit gesprek dat het iets is waar je zelf ook invloed op hebt. Dat het niet iets passiefs wat je ondergaat. Maar dat je daar ook wel degelijk door je hersenen gewoon anders te trainen gewoon anders mee om kan gaan. Dus dat boekje ga ik zeker op mijn nachtkastje leggen. En ik zal je laten weten hoe het gaat. Voor nu ontzettend bedankt voor je bijdrage, Martine.
Mooi, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcastsuggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcastafleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren, neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!